lijst 12 bij de Tweede Kamerverkiezingen was lijst Mens. En dat bestaat dus voor Partij voor Mens en Spirits. En voor deze partij stond Arend Lammertink uit Goor, als ik het goed heb. Hè?
Ja.
Welke nummer, welke plaats stond je?
Nummer 23.
23. Nou hebben we het even nagekeken en we moeten even corrigeren, want er waren 22 stemmen die ze deze keer hebben gehad in de Hof van Twente. Maar Mens en Spirit, daarvan zou je kunnen zeggen, daar hebben andere partijen ook wel iets mee.
Sorry, wat bedoel je?
Ja, jullie zijn de partij van Mens en Spirit, maar er zou bijvoorbeeld CDA zou zich ook wel zo kunnen noemen, want ja, die zou ook zeggen, van, nou, wij zijn ook wel voor Mens en Spirit. Zijn jullie daar bijzonder in?
Nou ja, wat denk ik heel belangrijk is dat wij ook een holistische visie hebben. En holistisch wil dus zeggen dat we naar het hele plaatje kijken. En als je dus kijkt naar de PVV, dan die zit voor Henk Reningrit, zeggen ze zelf. Nou, de CDA, ik zal een beetje chargeren, maar die zitten helemaal voor de boeren. De PvdA zitten voor de werknemers, de VVD zitten voor de werkgevers. En je hebt dus eigenlijk allerlei verschillende belangen die dan via verschillende partijen eigenlijk vertegenwoordigd worden in die Kamer. En het is een strijd. Terwijl wij zeggen van ja, we kijken naar het hele plaatje. En we zitten daar we willen voor iedereen zitten. En we willen dus ook een visie, zeg maar, voor naar een toekomstige maatschappij die er anders gaat uitzien dan nu. Wat je nu ziet is eigenlijk van, als je zeg maar, een supermarkt hebt waar verschillende partijen zitten te kippelen over hoe het assortiment eruit moet zien. Terwijl het magazijn achter de rug om, zeg maar, leeggeroofd wordt door Europa en de banken en het bankensysteem. Dus waar dus helemaal geen aandacht voor is, zijn de daadwerkelijke problemen waar zeg maar Europa hiervoor staat. En dus wat dat betreft ook heel leuk die uitslag nu, zeg maar, dat zeg maar Paas die ons eigenlijk op de aangemonsterd heeft op de Eurotenic, dat die nu dus weer zeg maar de ondergang, zeg maar, van de euro mogen gaan leiden. Want dat is waar we concreet voor staan hier in Europa.
Ja, als ik even jullie site zie, dan is het toch al behoorlijk gericht op dat hele financiële systeem, of niet?
Nou ja, dat is in ieder geval wat mij richting die partij ook getrokken heeft.
Dat is het belangrijkste probleem wat jullie constateren.
Dat is mijn persoonlijk.
Volgens jullie site ook. Want jullie staat bijvoorbeeld. De kop van de site is: geld in eigen handen, banken aan banden.
Ja, een van de fundamentele problemen in de huidige maatschappij of in het huidige systeem is uit de manier waarop geld in omloop gebracht wordt. Iedereen denkt van geld dat wordt gedrukt door de ECB en door de Nederlandse Bank vroeger. Maar in werkelijkheid, als je dus naar een hypotheek opvraagt, dan is het dus zo, dan denk je van nou, die bank die leent geld uit wat iemand anders daar als spaargeld heeft staan. En dat is dus niet zo. In de praktijk is het dus zo dat banken geld uitlenen wat er dus niet is. En op die manier wordt er, zeg maar, de geldhoeveelheid vergroot en dan krijg je dus inflatie. En dan zie je bijvoorbeeld, als je kijkt naar de beurs, de AIX, die was in 2001, stond hij op 750, is ingestort, zeg maar, naar 200 en nu staat hij weer op echt rond de 300 of zo, ik weet niet precies, maar... Als je kijkt naar zeg maar, het echte geld, hè, goud en zilver. Ik heb vooral een goud en zilver en gulden bij me. Als je kijkt naar, wat stond in 2001 stond zilver op $5. Nu staat het op 35. Dus de hele beurs, zeg maar, is één groot casino wat gewoon door die banken gemanipuleerd wordt, alle kanten opgedrukt wordt. En zelfs goud en zilver wordt ook naar beneden gedrukt. En dat komt allemaal omdat... Eigenlijk het geld is dus niet meer iets. Het is geen ruilmiddel meer geworden, het is een doel op zich. En we hebben, zeg maar, de macht over. Het geld is dus ook een regulerend middel. Zeg maar. Het geldsysteem regelt de economie. Dus doordat wij, zeg maar, die macht van het geld bij een aantal private instellingen neergelegd hebben, bij banken, hebben we eigenlijk ons heel hebben en houden weggegeven.
Maar jullie hebben daar oplossingen voor, begrijp ik, concreet?
Ja, wat we dus willen is de ABN AMRO naar, dat is dus als staatsbezit, daar willen we dus een coöperatieve bank van hebben, waar dus net als elke goede Rabobank was, waar dus de leden eigenlijk het beleid uitmaken en daar dus ook exclusief, zeg maar, de geldcreatie meer neerleggen, zodat, zeg maar, de bevolking, en het is niet de regering, maar de bevolking bepaalt van hoeveel geld er in omloop is en niet op die manier, zeg maar, die controle houden over het geldsysteem en daardoor over de waarde van het geld.
De regering vertrouwen jullie dus ook niet, maar dat is toch ook een onderdeel van de democratie dat zij ons vertegenwoordigen?
Ja, maar goed, vroeger had je natuurlijk de regering die werd gekozen eigenlijk vanuit de Kamer. En nu is het al, hè, dat doen we al zelf doen. Je kiest de Kamer en die kiest dan maar, ja, die kan zo eigenlijk Jantje, Pietje en Klaartje, wat hun goed dunkt, die trekken ze ergens uit de modder en die zetten ze daar als minister neer. En daarnaast heb je zeg maar het partijenstelsel. Eigenlijk vinden wij helemaal, zijn wij eigenlijk helemaal niet zo voor überhaupt een partij. Er is ook wel discussie over geweest van ja, moet je überhaupt wel binnen het huidige systeem nog dat soort dingen doen. Maar goed, het is wel het systeem wat er is. Dus op die manier ben je toch als partij zeg maar daarin gegaan.
Hoe stel je dat dan voor als er geen partijen zijn? Hoe kan nou? Je moet je toch op een gegeven moment wel organiseren om iets voor elkaar te krijgen. En dan kun je toch niet allemaal in je eentje. Nee. Dus dan krijg je toch weer een soort partij.
Nou, dat hoeft niet. Kijk, wat dat betreft, ik ben ook eigenlijk mijn politieke loopbaan begonnen zeg maar, bij de Piratenpartij. En daar is een systeem bedacht dat heet Liquid Democracy. En daarbij ga je een stem delegeren. Maar dat kan dus dynamisch. Dus ik ga niet stemmen op een partij. Maar ik zeg van nou, als ik bijvoorbeeld iets heb over onderwerp milieu. Nou, dan leg ik bij Greenpeace neer. Die stemt voor mij als ik zelf niet stem. Als het gaat over werkgelegenheid. Nou, dat is een club, de VVD, die heeft daar veel verstand van. Nou, die leg ik daar neer. Als het gaat over met landschap bij de boeren of zo. Nou, CDA, die heeft daar misschien veel verstand van. Die leg ik daar mijn stem neer. Dus allerlei onderwerpen kun je dus delegeren. En op het moment dat daar, zeg maar, in een kamer of in een bedrijf of wat dan ook, op het moment dat er een bepaald onderwerp beslissing overgenomen wordt, doe je zelf niks, dan, zeg maar, is diegene aan wie jij je stem gedelegeerd hebt, die beslist. Hebben ze iets van, ja, maar ik wil hier zelf iets over zeggen, nou, stem je gewoon zelf. En cruciaal is dan ook dat je elk gewenst moment eigenlijk jouw delegatie kunt gaan wijzigen. En dan krijg je dus een heel vloeibare, ja, liquid democracy, vloeibare democratie, waarbij je dus eigenlijk op ieder gewenst moment jouw stem kunt gaan wijzigen. Dus eigenlijk, dat is een, nou, in Duitsland gebruikt de Piratenpartij dat ook, zeg maar. En er blijken dus ook bepaalde mensen die dus, een bepaalde professor of zo, die blijft denk ik heel veel invloed te krijgen in die partij, omdat die gewoon, goede ideeën naar voren brengt, door mensen ondersteund wordt en wordt dan omhoog gestemd. Dus op die manier kun je
maar is dat niet voor heel veel mensen heel onduidelijk? Ik bedoel, je hebt het al over professoren, dan wordt het dus een partij dat is voor hoog, mensen met een soort hoge opleiding?
Goed, de vraag was van, moet je partijen hebben? Is er een alternatief? Ja, er is een alternatief. Dat is dat je dus eigenlijk meer op personen en in plaats van op partijen gaat stemmen.
Maar dan gaat het toch meer om nog meer dan nu om bijvoorbeeld om beïnvloeding. Als je nou op een bepaald onderwerp invloed wil uitoefenen, dan begin je gewoon een of andere Facebook-Twitter-actie. En dan word je vanzelf door allerlei mensen die delegatie toegewezen. En dan heb je de macht in handen op dat onderwerp.
Tot zolang de mensen dat je
het niet leuk vinden, dan kiezen ze weer iemand anders. Er wordt toch een chaos dan?
Nee, dat is wat dat betreft heel interessant. Je hebt dus ook processen. Ik ben wel eens bij een bedrijf op bezoek geweest over zelfbestuur. Even kijken, hoe heet dat nou ook weer? Het fenomeen van zelfregulering. En eigenlijk, ook bij mieren en zo blijkt dat dan zo te zijn. Op het moment dat dus entiteiten, dat die met elkaar communiceren en hun eigen een eigen klein stukje kunnen veranderen, zeg maar. En communicatie zijn ook de enige twee voorwaarden waarop dus eigenlijk spontaan een proces van zelfregulering plaatsvindt. En dat principe werd dan door het bedrijf gebruikt in software voor scheduling van de-icing van vliegtuigen op Schiphol. Voor het plannen van vrachtwagens en containers in de haven in Rotterdam. Dus het principe van als mensen zeg maar met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen beïnvloeden, als je dat faciliteert zeg maar met computers, daar krijg je dus ook heel vanzelf een soort zelfregulering. En het is eigenlijk heel simpel als je het hebt over bijvoorbeeld wat voor soort koekjes moeten we nou bij de koffie hebben in een bedrijf. Nou, dan kunnen die werknemers die daar die koekjes gebruik maken, kunnen dat best zelf overleggen met de kantine. Daar hoef je niet zeg maar drie lagen bestuur boven te hebben. Ze zeggen, nou neem de koekjes van Pijnenburg en niet die van Albert Heijn, want die zijn goedkoop of zo. Nee, dus op die manier krijg je dus ook een natuurlijke hiërarchie, zeg maar, van beslissing. Eigenlijk heel lokaal, zeg maar, binnen daar waar het nodig is.
Dat is een beetje het principe als met de kruispunten waar helemaal niks geregeld is. Er vindt minder ongeluk plaats als de kruispunten waar stoplicht staan en driehoeken en van alles en nog wat. Ja. Maar dit is toch een toekomstbeeld voor jaar 2100 of zo, waar we misschien dan zeggen van vroeger hadden we gewoon een verkiezing.
Ja, nou ja, Edsger Dijkstra, die zei altijd, de toekomst voorspellen is moeilijk. Voorspellen is moeilijk en vooral als het om de toekomst gaat. Maar wat je nu wel ziet is, door eigenlijk die concentratie van macht wat je nou ziet in Europa. Vaak noemt wat het al gekscherend de EU-SSR genoemd. Het centraal geleide economie, het top-down model wat in het oosten gewoon misgegaan is. Dat zijn we nu hier aan het invoeren. En dat werkt dus gewoon niet. Dat zie je dus ook. Einstein had het over de definitie van krankzinnigheid. Die zegt van, als je elke keer hetzelfde doet en een ander resultaat verwacht, dat is krankzinnigheid. En als je dus nu ziet wat er nu gebeurt daar in Griekenland, hebben ze dus twee of drie keer een bail-out gedaan. Het werkt niet. En wat gaan we doen? Ja hoor, we gaan nog een keer een bail-out doen. Dat weet je dus van tevoren dat het niet gaat werken. Hetzelfde zie je in Amerika gebeuren. De Fed hebben dus QE1, quantitative easing, hebben ze gedaan. Dus staatsschulden opkomen. Nou, werkte niet. Die krijgen die opleving van de economie, valt weer in elkaar. Het is alleen maar geld, niet bestaan geld in een systeem pompen en de zaak stort weer in. Dus we doen dat nog een keer, jongens. En nu, wat is er nu aangekondigd? Oneindig quantitative easing, oneindig geld bijdrukken, wat in de jaren 20 in Duitsland ook al eens geprobeerd hebben, wat geleid heeft tot hyperinflatie. Het werkt niet.
Klopt dat? Dat er geld wordt bijgedrukt en dat Griekenland nog steeds meer. Want ik heb Rutte horen zeggen van. Geen cent meer naar Griekenland.
Er is nu een derde redding van Griekenland waarschijnlijk noodzakelijk, dat klopt.
Ja, dus de Europese
Unie, vlak na de verkiezingen hier.
De Europese Unie staat zover in de schulden dat het haast.
De redding is niet de Europese Unie, de eurozone.
Nee.
Wat dat betreft is het wel een beetje misschien anders. In Amerika wordt het gewoon inderdaad gedrukt. En hier in Europa wordt dus eigenlijk tot de laatste belastingbetaler in Duitsland, Nederland en Finland wordt er gevochten. Dus al wat wij dus bereid zijn daar nog in te stoppen, zeg maar, tot zo lang gaat het dan door. En maar dan houdt het ook op, zeg maar. Dus ja. Het is gewoon. Ja.
Wat wil jouw partij dan? Terug naar de gulden of uit de EEG?
Nou, we hebben eigenlijk al wel concreet gezegd van, weet je wat, we kunnen gewoon de gulden naast de euro erin voeren. Hè. Er wordt in Hongarije, heb je ook verschillende munteenheden. Dat was vervolgens in het Oostblok ook, kon je gewoon het maken betalen. Maar in ieder geval moet de macht van de geldcreatie, dat moet terug naar de bevolking. En dan moet je van die private partijen afhalen. En wat dat betreft is ook heel simpel. Je kunt gewoon kijken wat IJsland gedaan heeft. IJsland die heeft dus, na die crisis, zeg maar, wat er gebeurt met IceSave. Die hebben gewoon die bankiers die daar een soortje van gemaakt hebben, die zitten nou gewoon achter de tralies. En vervolgens hebben ze gezegd van, jongens, al die hypotheken die verstrekt zijn, wat dus eigenlijk gewoon geld is wat gewoon uit het niets daar gewoon uitgegeven wordt, waardoor de prijzen opgedreven worden, die hebben ze gewoon kwijtgescholden. En zo simpel is het, want geld is niets meer dan getalletje op een computer. Dus ik kan gewoon zeggen van, jongens, we doen die hypotheek, zetten we streep door, hoef je ze niet meer af te betalen. Maar die bank die doet er niks voor, die drukt alleen op een knopje en pas heb je een ton of drie ton of hoeveel ton je wilt hebben, staat op je rekening, nou dan kun je aan je huis van komen. En dan moet je 30 jaar
verpakken.
Nou, ik
denk dat de VVD daar iets anders over denkt. Iets nuanceren. Op zich vind ik het een one-issue-partij.
Maar dit is de issue waar we nu over hebben.
One-issues, dat is niet goed om een land te regeren. Je moet op een breder vlak dan toch een visie hebben. Je hebt ook iets genoemd over top-down of bottom-up. Nou, waar de VVD nou juist voor is, is bottom-up. En dus dat ondernemerschap gewaardeerd wordt, iedereen ook creatief is om zelf oplossingen te zoeken. Je noemt nog iets over banken. Nou, waar nu juist in dit land aan gewerkt wordt, is hele strenge regelgeving op financieel gebied. Dus het is echt niet zo dat een bank zomaar even 3 ton tevoorschijn haalt. Nee, dat moet juist goed gereguleerd worden. En zo is het ook met het bijdrukken van geld. Ja, dat is ook een verkeerd uitgangspunt, want dan krijg je alleen maar inflatie van. Dus dat moeten we helemaal niet hebben. En dus het gaat eigenlijk over een totaalplaatje. En er zal best, je kunt best nadenken over zaken. Hoe kunnen we daar een oplossing voor zoeken? Hè? En kijken hoe zijn dingen ontstaan. Daar kun je best met elkaar over discussiëren. Maar om het zo sterk neer te zetten, dat lijkt me toch wat eenvoudig.
Dat is heel simpel. Dat is de geldcreatie, of geldschepping, zeg maar. Kijk de vier HAVO boekjes er maar op na. De geldscheppende instelling, dat zijn dus de banken. En die creëren het grootste deel van het geld. En als je nou zegt van ja, je moet 10% in kas houden of 30% of 50%, dan moet je uiteindelijk zeggen van je moet 100% in dekking hebben.
Dus dit is een uitzending iets te kort om
de complete. Men leent van centrale banken. Het is niet dat een bank als de Rabobank om een knopje drukt en. Het gaat om leningen, dus interbankaire leningen gaat daarvoor.
Reservebankier. Ja, ik weet het. Betekent dus dat je maar een gedeelte gedekt hebt. Het betekent dus dat het andere gedeelte, dat de school uit niks gecreëerd wordt. En of die fractie, of dat nou 10% of 90% is, dat maakt in feite niet uit. In principe leg je de geldcreatie bij de private.
Afgezien van de analyse van de financiële problemen, ik denk wel dat het liquid democracy fenomeen dat gaat leiden tot een verlamming van het bestuur. Omdat je geen bepaalde periode hebt. We hebben nu een periode van in principe 4 jaar, helaas is het nu maar 2,5 jaar, waarin beleid gevoerd kan worden. En daar, waarover daar later iets zeggen. Als wij nu met een week alweer zeggen, nou, onze opinie is veranderd, we gaan nu iets anders doen, komt het helemaal niet tot, kan het niet tot bloei komen, niet tot een vruchtbaar resultaat überhaupt leiden. En dat is het grote probleem, de grote kritiek die ik daarop heb.
Nou, dat ligt daar aan, dat is aan invoert, hè? Kijk, wat ik persoonlijk dan zeg, van ja, weet je wat, de taak die nou eigenlijk de koningin heeft, dan namelijk het ondertekenen van die wetvoorstel, dat zou je door zo'n liquid democracy principe kunnen doen. Dan laat je dus gewoon de Kamer en alles laat je gewoon zitten zoals het nu werkt, heb ik gewoon dit beleid. En dan heb je dus eigenlijk, kan de bevolking op ieder gewenst moment zeggen van nou, ho, ja, dit wel en dit niet. En dan ben je gewoon klaar.
Zo het collectief staatshoofd en de koningin wordt afgeschaft. Ja. Ik weet het niet, want ik denk dat je dan ook heel veel veto's krijgt, waardoor beleid niet consistent en vruchtbaar door.
Volgens mij moeten we eventjes
tot slot, kijk, die partij, Mens. Er zijn, als ik het zo zie, er zijn best wel wat serieuze mensen ook wel mee bezig. En jullie hebben op allerlei vlakken wel wat standpunten. Hoe kan het nou dat jullie niet in de Kamer zijn gekomen met iets van 18.000 stemmen in totaal? Dus is er iets, spreken de standpunten dan niet voldoende aan? Of?
Nou ja, kijk, als je gewoon de kritiek zeg maar, die je al hebt op het banksysteem. Maar als je gewoon kijkt, zeg maar, van. Want uiteindelijk zie je dus in die partijen allemaal. Gaat allemaal om macht. En die macht. Die banken en zeg maar, bedrijven. Als je dus. Er was een onderzoek geweest.
Over de verkiezingen.
Laten we het kort maken.
Dat er weer een bankenverhaal kwam.
Nou, kijk. Macht is in handen van toch een kleine. Relatief kleine club. Hè, de 19,1%, 99% tegen de 1%. En. Om zeg maar een heel ander beeld neer te zetten, een heel andere visie neer te zetten. Ja, dan moet je mensen moeten uit hun comfortzone, zeg maar. Je moet out of the box denken. En zolang zeg maar, zolang je kunt gaan met investen, niets nieuws, hè, alles, jongens, het is allemaal prima. Idol is nog steeds op tv, jongens, niks aan de hand. Ja, dan krijg je geen.
Je kunt je dan ook gewoon aansluiten bij een andere politieke partij, waar ook overal out of the box gedacht zou worden om oplossingen te kunnen creëren voor problemen.
Einstein zei ook van, als je dus de problemen kun je niet oplossen binnen hetzelfde denkkader als waar ze gecreëerd zijn. En dat was dus heel mooi dat zeg maar de partijen die ons zeg maar in die Eurotechnic geloosd hebben, dat die dus nu dus moeten zien hoe zeg maar hoe lang ze het nou volhouden, want dat gaat gewoon niet lang meer duren. Dus ik heb gezegd, ja, je moet bij dezelfde partij gaan. Nee, dat is gewoon oude partij. Dat is nu zeg maar een dead cat bounce. Dat is nog één keer. Ik kon er nog even meer te leven. Je zult gewoon zien, die euro die gaat gewoon tegen de vlakte. En dan komt er wat anders in de plaats. En dan gaat het om die eenheid. Niet meer die strijd tegenover elkaar. Maar juist om van nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën. En proberen gewoon met elkaar daar vorm aan geven.
Dus
in plaats van
een middenkabinet die er samen uit moet komen om de tekorten in Nederland op te lossen.
Ik denk niet dat het echt de verkiezingen van het out of the box denken waren.
Met elkaar een oplossing moeten zoeken voor dit land. Hè. Dat is nu ook Partij van de Arbeid en ook linkse partijen die zullen ook moeten erkennen dat gewoon die 3% dat begrotingstekort gehaald moet worden.
Dus, ja, maar daar denken economen nog weer heel anders over. Die zeggen van je kunt dat wel langzamer doen. Je hoeft het niet in 2013 al te realiseren.
Hoe eerder hoe beter, hoe eerder we belastingverlaging voor de werkende Nederlander kunnen realiseren.
Is dat zo? Er wordt steeds gezegd, je moet niet bezuinigen. Door economen, hè? Ik verzin het niet. Nee. Minder bezuinigen,
zit CDA
niet
al nog steeds op die.
Er zijn natuurlijk wel verschillende visies onder economen. Of je moet stimuleren of bezuinigen in crisistijd. Ja, en daar zijn ook verschillende meningen over. En die zie je ook terug in de partij. En VVD is wel van bezuinigd tot onder 3%. En nou, bijvoorbeeld SP die zegt van, nou, laten we dan maar op de lange termijn schuiven.
Het CDA is daar weer een beetje verdeeld over.
Ja, nou, die ook wel zuinig op je huishoudboekje. Dus ook denken aan de normen. Uh-huh. En ook de afspraak die je maakt met z'n allen in Europa. Het kan niet zo zijn dat je in Griekenland de strop omdraait en in Nederland zegt, op het moment dat je over de 3% komt, nou gaan wij het maar even rustig aan doen. Dus ik vind ook wel dat je gezamenlijk in Europa daar ook moet staan van, bezuinigen is pijnlijke keuzes maken, maar soms is het moeilijk. En anders schuif je er gewoon de rekening door naar de toekomst. En is de vraag of je dat graag wilt.
Ja, maar die 3% is natuurlijk gewoon door iemand bedacht. Ja.
In 1999 geloof ik al. Maar wat dus ook aan de hand is, is dat, dat las ik dan vandaag weer in de krant. Er wordt door de hele Europese Unie niet onderkend dat Nederland gewoon een van de rijkste landen van de wereld is. En zeker van Europa. Dus waarom meten ze niet anders, zodat Nederland het zelf regelt? Want Nederland is financieel al heel gezond. Waarom dezelfde regelingen als bij Griekenland?
Ik denk dat dat op de korte termijn gedacht is. Als we kijken naar hoe landen als Duitsland heeft ook een tijdje die het begrotingstekort niet gehaald in het verleden, evenals Frankrijk. Ik denk niet dat wij die landen achterna moeten gaan. We zien nu al Duitsland dat een vluchthaven is geworden. Maar als wij als Nederland in de toekomst ook een lage rente op onze leningen willen en onze financiering van onze staatsfinanciën willen blijven betalen, dan zul je je daar toch aan moeten houden. En men kan zeggen, ja, het is arbitrair, et cetera, maar de financiële markten kijken daar absoluut naar, hè. En dus we kunnen daar absoluut niet onderuit. Het is anders gaat het ons gewoon miljoenen tot miljarden aan belastinggeld kosten of schelen, als we ons er wel aan houden. En het is maar net de vraag, het is dus wel een vraag, een morele vraag, van wat gaan we doen en hoe. Maar dat wij op ons huishoudboekje moeten letten, dat is natuurlijk staat buiten kijf. Kunnen nu niet hier doen alsof we in een speeltuin met voldoende snoep leven. En we delen het rustig uit en tot alles op is en dan gaan we verhongeren. Dat kan niet.
Ik zat me net even af te vragen. Hadden we jou al gevraagd of wat het CDA, CDJA, zijn jullie het eens met de koers van de partij om weer terug te komen op het oude niveau? Of hebben jullie daar andere ideeën over?
Op het oude niveau natuurlijk absoluut. Het CDA draagt natuurlijk het CDA een warm hart toe. En wat alleen zo is, is wel de koers die het CDA voorstelt, is inderdaad van eentje van herbronning. Ook terug naar de wortels en niet te veel nadenken dus over op dit moment over de posten, et cetera. En of je aan de regering meedoet, maar eerst je eigen verhaal op orde maken. En in het verleden heeft de christendemocratie zich ook goed kunnen herbronnen, ook ondanks crisis en werkloosheid en dergelijke. En ik denk dat dat in de toekomst ook zeker zo zal gebeuren.
Eigenlijk is antwoord ja dan. Dus we zijn bezig aardig op één lijn.
Ja, nu wel, zeker.
Maar houden jullie wel rekening met het feit dat veel mensen, minder mensen naar de kerk gaan en een geloof beleiden?
Ik denk dat dat waar is. Dat het waar is in Nederland althans. Maar dat het niet voor de populariteit van de christendemocratische gedachten een directe rol hoeft te spelen. Okay. Ik denk niet.
Gelukkig een kort antwoord, want we zitten al in het eindmuziekje van HVD Politieke Nieuws op deze 15 september. Hier aanwezig waren met dank Arend Lammertink, de openbare school Stockholm Maarten Pigge, Wim Vleerkaten en hun leerlingen Sander Smit en Arjo Mulder van het CDA. En namens VVD Willemien Schoonveld. Presentatie was in handen van Joke Rietveld en Robert van der Rees. Techniek Alfons Ruiter. Wat ons betreft, tot volgende week. Dag.